Geliefde gemeente, voor wij het formulier lezen om het heilig avondmaal te bedienen, vraag ik uw aandacht nog een ogenblik voor hetgeen u geschreven vindt in het u gelezen schriftgedeelte, Zacharia 12, het 10e vers. Zacharia 12, vers 10, daar spreekt het woord van de Heere, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover. Geliefde, de profeet Zacharia leefde in die tussentijd na de ballingschap tot de komst van de Heer Jezus Christus. De tijd waar in de tempel weer werd gebouwd. De tijd waarin de ouderen verdrietig met hun hoofd hebben geschud over de nieuwe tempel. Hij was niet zo mooi als de oude Salomonstempel. Maar de jongeren hebben gejuicht. En de profeet heeft gezegd: de heerlijkheid van deze tempel zal groter zijn dan de heerlijkheid van de eerste tempel. Want in die tweede tempel zou de ware bedienaar van het heiligdom, Jezus Christus, de Messias, zelf komen. Het was een tijd van nieuwe moed, maar ook nieuwe inzinkingen. Een tijd die later overging in een verstarring, in een formalisme, zoals we dat ook tegenkomen in de evangeliën. In de omgang van de Heer Jezus Christus met de wetgeleerden en met de schriftgeleerden en met de oversten en het Sanhedrin. En zolang, zo'n vijf eeuwen daarvoor, gaat nu Zacharias een profetie uitspreken. Een profetie van hoop en van verwachting. Een profetie, hij heeft het misschien zelf niet allemaal kunnen overzien, de profeet Zacharia. Maar dat is niet het belangrijkste. Wij staan erachter. Een profetie die in principe aanwijst het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Waarbij die geest niet van boven naar beneden als het ware heen en weer blijft gaan en zich steeds opnieuw openbaart, maar het Pinksterfeest waarbij die geest zou neerdalen, uitgestort worden op alle vlees en zou blijven tot aan de volleinding van de wereld toe om hier op deze wereld te werken met het woord en in zijn gemeente. Is dat nodig? Oh, dat is zo hard nodig, die Heilige Geest. Zonder die Heilige Geest zijn wij niet. Zonder die Heilige Geest zijn wij verstokte, hoogmoedige zondaar. Zonder die Heilige Geest kleden wij ons misschien in voor anderen in ootmoed en we zijn enkel hoogmoed. Zonder die Heilige Geest is alles dood en verstorven. Wij hebben met onze menselijke geest de waarheid van God niet gekend en niet erkend. En nu in tegenstelling met al die oordelen die ook door de profeet zijn aangekondigd over de hele wereld, die ieder mens persoonlijk aangaan, zegt hij hier maar over het huis David En over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Wat staat dat er toch? Opmerkelijk. Want dat gebeurt niet veel dat je het zo leest. Je leest natuurlijk wel van het huis van David. En van het geslacht van David. De stam van Juda. In verband met zijn verkiezing om te zijn de stam waarin de koningen regeerden over Israël. Je leest ook wel eens die naam dat David wandelde voor het aangezicht van de Heer. Hem vreesde dat het een man was naar Gods hart. Maar zoals het hier staat, het huis van David, daar wordt dus mee bedoeld de familie, het geslacht van David. Die kennelijk in de tijd dat Zacharia leefde nog een voorname plaats innam. De mensen wisten het nog. Ja, die ballingschap heeft al een tijd geduurd. 70 jaren zijn besloten over dit volk, had God gezegd. Maar ja, 70 jaar, dat is nou ook weer niet zo heel lang. Dat het koninkrijk, zou je zeggen, opgehouden had. En dat er geen teller uit het geslacht van David op de troon zat. Maar de mensen wisten nog goed. Dat is van het ons koningshuis. Dat is familie ervan. Dat zijn de nazaten van vader David. Je moet je dus voorstellen dat in die tijd de mensen heel goed wisten wat ermee bedoeld werd, het huis van David. Die wonen toch bij ons? Daar zijn er toch van teruggekeerd uit de ballingschap. En nog steeds werd misschien het huis van David met een zekere eerbied bejegend, omdat God zulke grote wonderen in dat huis had gedaan. Maar als je nu de tekst leest, dan kun je daaruit concluderen dat dat huis van David ook, ja, mislukt is. Dat huis van David is blijven steken. Mannen en vrouwen. En als we het nog concreter zouden zeggen, dan zou je aan het Nieuwe Testament kunnen denken, waar geschreven staat dat zijn broeders ook niet in hem geloofden. Maria, ja, zijn moeder, die bewaarde en die geloofde het woord van God. Maar hoeveel zouden er bij de Judeërs geweest zijn, die wel wisten uit hun stamboom dat zij uit het huis, uit de familie van David waren, het koningshuis. Hoewel er toen niet veel meer van over was in de zin dat ze nog met bijzondere eer omringd werden. Dat was niet zo. Maar ze zijn er geweest. En dan God voor die Heer Jezus Christus, mijn broederen ben ik vreemd door elke onteer en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Dat huis van David, dat kende de grote zoon van David niet. En het wees hem af, die in waarheid de Messias, de gezalfde, de beloofde aan de vader. Och, ze zijn wel teruggekeerd uit ballingschap. En veel omzwerving. Maar om nou te zeggen, het is goed. Nee. Altijd gaat dat maar door. Dat geldt niet alleen voor het huis van David, maar dat geldt voor alle inwoners van Jeruzalem. En van mijn part mag je dat uitbreiden tot Juda. Jeruzalem is hier de naam van de hoofdstad, de oude hoofdstad. Maar je voelt wel aan dat in het noemen van die oude hoofdstad wordt eigenlijk Israël aangesproken. Daar is nog niet zoveel beter mee. Wij weten uit de tijd van de Heer Jezus van mensen die de Heer vreesden, maar nog meer mensen die hem afwezen. Mensen uit Jeruzalem. Mensen die hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. Dat is toch kort tevoren. Hun klederen op de grond wierpen. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. De inwoners van Jeruzalem kunnen het ook niet halen. Die kunnen ook niet staande blijven. En nu zegt de profeet dat God over dat Davidshuis, dat oude koningshuis, en over de burgers van dat oude rijk, hier samengevat in de naam Jeruzalem, dat God over hen zou uitstorten de geest der genade en der gebeden. Daar wordt niet mee bedoeld een geest, maar de geest, de heilige geest, de derde persoon van het goddelijk wezen. Die wordt genoemd de levenwekkende geest, de trooster, de leidsman, de leraar der gerechtigheid, die in alle waarheid leidt. Die geest die getuigt van de genade, die als het ware gedrenkt is en opkomt uit de genade, die zal uitgestort worden. Niet karig, maar in rijke mate zal de Heer dat doen. Als een stroom, als een bron, als een milde regen uit de hemel. Zal de Heer bij dat huis van David en bij die burgertjes die eigenlijk overheerst worden door allerlei machten en krachten, daar zal de Heer die geest uitstorten en die zal genade betuigen. Genade. Je moet hier eigenlijk heel nauwkeurig onderscheiden. Straks is er in dit hoofdstuk en in dit vers ook sprake van mannen die bedroefd worden. Terwijl het toch gaat over het Pinksterfeest. Er is sprake van vrouwen die bedroefd worden. Er is sprake, en je kunt er overal bij denken, dat geldt natuurlijk voor al die stammen, maar er wordt maar een paar stammen, een paar namen worden genoemd, hè. Maar wat je erin treft, is dit persoonlijk. Een stam, een huis, een man, een vrouw. En je zou dat uit mogen breiden naar de geest van dit schriftgedeelte ook, een zoon, een dochter. Heel eigenaardig, dat Pinksterfeest, dat toch een feest van blijdschap was onder Israël, een oogstfeest. Dat hier nou sprake is in het vervolg van iets smartelijks, iets verdrietigs. Iets dat heel diep ingrijpt. Net als dat je een kind verliest. Of een moeder die met veel pijn en moeite een kind ter wereld brengt. maar meer nog verliefd. Een enig kind. Zodat je in rouw gedompeld bent. Ik zou zeggen, wat vreemd. Pinksterfeest. En toch, dat is erbij. Het is niet ergens buiten de deur. Dat het ergens op straat hangt of staat. Het is erbij. Verdriet. En blijdschap. Vreugde. En droefenis. Maar, nou, dat wou ik nou juist zeggen. Ik zal uitstorten de geest der genade. Dan alleen wordt vader de man bedroefd. En moeder verdrietig. En kinderen verslagen. Door de geest van de genade. Die geest van de genade. Die als het ware uit vrije gunst. Onder ons. In ons. Komt. Die geest. Die ons. Erbij bepaalt hoe wij tegen hem hebben gezondigd. En de Heer Jezus Christus niet hebben erkend. Dat is de geest der genade die dat alleen maar doet. Anders niemand. Die al wat het geonze is, met alle verkeerdheid en zonde, laat zien in het licht van de gekruisigde, de doorboorde, de doorstokene, die wij door onze schuld en ongerechtigheden hebben verwond en is verwond, die wij verdriet hebben gedaan tot in het diepste van zijn hart en ziel. Die wij arbeid hebben gemaakt met onze zonden en met onze overtredingen. Zodat hij geen rust had. Maar dag en nacht werkzaam was onder die last van mijn zonde. Daar kan een mens niet komen. Maar het is de geest van de genade. En genade houdt verband met blijdschap, gunstbetoon, met de boodschap, jouw veroordeelde wordt barmhartigheid bewezen. Jouw gevloekte wordt de zegen verkondigd. Jij die er buiten staat, wordt naar binnen getrokken, genade. Die ten diepste beoogt de blijdschap. Maar die genade, die openbaart tegelijkertijd, om die blijdschap waar te doen zijn. Om die blijdschap echt te maken. Zodat gezichten, betrokken gezichten, weer vervrolijkt worden. Zodat echt waar tranen worden gedroogd. En dat er echt waar weer een psalm gezongen wordt. Uit goede harten, uit blijdschap. Dat is echt waar. Waarom? Omdat het de geest van de genade is die het doet. En die geest van de genade, die doet ons bidden. Die bidt in ons. En die geest van de genade, al is het hier allemaal stukwerk, dat zeg ik er expres bij, mensen. Laten we dat alsjeblieft bedenken, het is alles ten dele. Maar die geest der genade, die komt hier in mijn leven en die laat nou mijn zonde zien. Niet In de eerste plaats, dat hoort er ook bij. En de grootste plaats van, wat heb ik gedaan? Wat zal die van mij zeggen? Wat zal die denken? Die zal me niet meer aankijken. Of die zal dit... Nee. Maar die geest der genade zal mij indachtig maken dat die zoon van God, die tegelijk de zoon des mensen is, om mijn schuld, om mijn afwijking, om mijn boosaardigheid, dat hij daar nu de dood om ingegaan is, om verzoening te bewerken. Die geest, die zal, hij die de geest der blijdschap is, die zal tegelijk als gave van dat verbond, zal hij in het hart zijn en komen. Om die blijdschap, die weliswaar ten dele, maar toch waarachtig is, om die blijdschap een reden te geven. Een reden. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Hoor de weg naar de blijdschap. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaar het ruis doet naderen en uw heilstem hoort. Ja, wonen in uw huis. En dan gaat het maar verder. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Kijk, dat is de geest van de genade. De geest die ons bekend maakt dat wij alleen door genade behouden kunnen worden, door gunst, door een goddelijk pardon, door een goddelijke gratie, omdat wij hem niet hebben geloofd. Omdat wij die Heer Jezus Christus de beker hebben gevuld en zijn kroon hebben gevlochten. Mensen hebben altijd weer nodig hè, daarbij bepaald te worden. Weet je waarom? Ach. Een mens heeft de neiging, kan ook zeggen, ik heb de neiging, oh dit, echt dat. Een moeder heeft de neiging om in verdriet onder te gaan. Een man en een vrouw, mannen en vrouwen hebben de neiging om te denken. Maar nu dit, en zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Hem, die Heer Jezus. We kunnen elkaar in het leven zwaar beledigen, verdrieten, krenken. Maar als we dit mogen verstaan, dan komt er nog een verdieping boven en bij. Mij doorstoken hebben. Ik wist niet. Ik weende als de dochter van Jeruzalem wel eer om de pijn van die lijdende Heer. Maar ik wist niet dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Wij zijn tenslotte maar een stelletje zondaar. Onwaardig. Maar hij, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, en die in onze plaats die ellende, die vervloeking op zich genomen heeft. Nou, dat doet die geest der genade niet. Die komt op uit de genade, uit de barmhartigheid. Dat kun je merken. Als Petrus op de Pinksterdag het heeft verteld wat er eigenlijk gebeurd is. De vorm des levens die zalig maken, die Christus. Die hebben jullie niet geloofd. Die hebben je veracht en naar de dood verwezen. Die hebben je gekruisigd en overgegeven in de handen van moordenaars. Toen was daar de geest. Dat kwam uit. Want toen hoorde je opeens, of je leest opeens, en zij werden verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En Petrus zei, betert u en bekeert u, en laat u dopen, en uw zonde afwassen. Goed. Daar wordt dit letterlijk vervuld. Hier staat het geschreven met oud-testamentische woorden. Maar toch, naar de geest wordt het letterlijk vervuld. En wordt het nog vervuld. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ze zullen mij alles houden. Ja. Ze hebben misschien lang gedacht dat God er zo'n beetje voor ons is. En wij voor God. En dat het aardig uitkomt. Ze hebben lang gedacht, ieder op zijn eigen wijs, om die God tevreden te stellen. Met wat dan ook. Nu wordt de sluier opgetild. God zegt, je hebt mij doorstoken in mijn lieve zoon. En de soldaat heeft het ook nog letterlijk gedaan, toen hij de speer stak in de zijde van de Heer Jezus. En er kwam bloed en water uit. Je hebt mij doorstoken. Daarom die rouwklaag. Daarom dat erken. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik heb uw waarheid niet geloofd. Kijk, daar vallen wij bij weg. Daar vallen wij bij weg. Is er een smart zoals zijn smart? Is er een lijden zoals zijn lijden? Daar mogen we avondmaal vieren. Heb ik trouwens niet aan getwijfeld. Maar het mogen wij. Want de geest der genade, die doet bidden. Die doet bidden. Die doet getuigen. Wil mij al mijn euveldaden vergeven. En vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ze zullen mij aanschouwen. Ook in de tekenen die heen wijzen naar zijn lichaam en zijn bloed. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Er is waarachtig uitzicht vanwege het bloed van deze zoon en vanwege het werk van die heilige geest. O geliefde, dat wij dan zo samen, droevig zijnde, doch altijd blijde, zijn dood mogen verkondigen. Met tegelijk de wetenschap, dat wij zelf door ons eigen schuld zijn beker hebben gevuld. Tegelijk door die innerlijke verootmoediging en erkentenis. Het zijn de Joden niet. Heer Jezus, die is vroegen en spogen in het gezicht. Ik. Wat is er dan een ruimte? Want dan zal die geest mede daardoor een stuk blijdschap geven. Die wij wel kunnen verdonkeren, maar die telkens opnieuw op zal lichten. Vanwege dat offer en die geest der genade en der gedegen. Dat we zo dan samen verenigd voor zijn aangezicht de dood mogen verkondigen van hem die wij gedood hebben. Maar die om onze overtredingen verwond en verbrijzeld is. zingen wij nu uit Psalm 25, vierde vers. Heere goedheid kent geen paven. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welkom beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood, eerst dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtigheid, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoon. Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen, zegenen, en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord, en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, secten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaars en alle degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijten, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade des Heilige Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Aldus zullen wij zijn daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, na luid der beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde, voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij dit vast zouden geloven, dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neem, eet, dat is mijn lichaam, en welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dienstzeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en band vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laten. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbeneden dat wij ook door die geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrel één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel beziën samengepest zijnde één wijn en drank vliet, die zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe help ons, almachtige God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, door zijn heilige geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat geen dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw heilige geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het ene hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwig testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden, en in alle droefenis met opgeheven hoofden, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding des levens en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelsbrood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten wij nu zingen Psalm 6, de versen 1 en 2. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorn, gloed. Aai matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Geneed mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6, de versen 1 en 2. En bij het zingen van het tweede vers is er gelegenheid om aan de tafel van de Heer aan te komen.